Switch in Talent is eigenlijk een project, hè, dus gesubsidieerd door Europa WSE. Hè, dus zo'n project van 2 jaar, loopt nog tot eind van het jaar. Mm-hmm. En daar krijgen eigenlijk bedrijven en organisaties de kans om hun medewerkers te laten deelnemen aan een leerplekuitwisseling. Dus een medewerker kan inderdaad zeggen van kijk, ik wil graag een bepaalde skill bijspijkeren en zeggen bijvoorbeeld van een bepaald thema rond HR. En daar gaan we zoeken eigenlijk naar een andere leerplek, op basis van de leerbehoeften natuurlijk, waar dat die persoon 2 dagen kan bijleren en daar is iemand ter plekke ook om die persoon te ontvangen.
Je luistert naar Let's Talk, een podcast waarin de gesprekstof bestaat uit impactvolle initiatieven, strafondersteuningsaanbod en participatie als katalysator voor innovatie. Uw host is Bart Muits, CEO van de groep Blenders & Web, de incubator van inclusieve werkvloeren en innovatieve strategieën rond onder andere ondernemerschap, duurzaamheid en toeleiding naar werk.
Welkom in deze aflevering over Switching Talent. Deze keer doe ik de intro, zelf een jobswitcher op bezoek bij Blenders. Ik leer hier hoe ik hands-on een podcast kan maken. Als je dit hoort, ben ik al deels in mijn opzet geslaagd. Mijn jobcoach, Kathleen van den Dries, raadde me ooit een boek aan van Tara Moor dat me zou kunnen aanmoedigen om grote plannen klein te maken en er gewoon aan te beginnen. Ik las het boek niet, maar nam wel het advies ter harte. Vandaar mijn jobswitch, waarbij Artemis Kubala me meeneemt in haar wereld van gewoon doen met wat je hebt. En dan stel ik nu graag de gast voor. We hebben hier Leila Ekchouchou bij ons. Ze organiseert als manager van Time for Society maatschappelijke teambuildings voor bedrijven. Gedurende 1 werkdag engageert het bedrijf zich om tijd aan een non-profit organisatie te geven die hulp kan gebruiken. Leila zet met Time for Society ook haar schouders onder het Switching Talent project. Een interessante manier om over het muurtje te kijken en aan de lijve te ervaren hoe het er in een andere organisatie aan toe gaat.
Heel veel aanwerving stopt. Dus dat is heel vaak van nee, dat gaat nu niet en we gaan dat later wel bekijken. Ja. En dan heb ik eigenlijk toen een interimjob eigenlijk aangenomen. Dus ja, ik moet wel iets doen. Ik ga niet thuis blijven, dus ik zit ook niet graag. Ja. Niks te doen, bij wijze van spreken. En dan eigenlijk een interimjob aangenomen. Dat was via Secretary Plus, nu is dat Bright Plus geworden. Die dat vooral focussen op communicatiemedewerker en administratief bedienden en dergelijke. En ik ben daar eigenlijk gewoon terechtgekomen voor een job voor een maand eigenlijk. Bij Enalo in Mechelen, eigenlijk ja. Je kent als het callcenter of communicatiecenter van Electrabel in de tijd. En dat was eigenlijk rapportering. Ik heb eigenlijk altijd wel Excel en cijfertjes interessant gevonden, omdat ik daar eigenlijk wel vrij goed in was. En dat is, daar ben ik echt serieus blijven plakken. Enal was nog altijd een heel tof bedrijf met heel veel jonge personeelsleden, maar ook een management dat heel open-minded was. En dan ben ik eigenlijk stukjes aan, dus na een reporting job, dat heel technisch werd, ook naar BI, Business Intelligence en dergelijke, had ik zoiets van, daar stopt het voor mij. Ik ga daar niet mijn nieuwe verdiepen in die IT-wereld. En intern gesolliciteerd voor een functie training coördinator, of dat in een callcenter, dat waren verschillende cities. En elke city heeft een taal, hè, want het is natuurlijk taalgebonden. We zitten in België, Nederlands, Frans en Duits. En die CITES, ja, spreken over 1300 klantenadviseurs, dus die moesten natuurlijk opgeleid worden. Daar worden heel veel opleidingen gegeven en je kunt niet iedereen van de lijn halen, zo simpel is het. En er moest iemand zitten dat eigenlijk niks anders deed dan al die opleidingen.
Ja.
Niet alleen maar inplannen, maar coördineren. 3 departementen, operations, training en planning. Dus ik heb dat super graag gedaan. Dat was echt planning. Ja, daar heb ik ook zo mijn competentie, planning, echt wel. Dat ik zoiets was van, dat ben ik wel goed in en dat doe ik ook graag. Maar daar komen reorganisaties, spijtig genoeg. En na 13 jaar, want ik kom ertussen getrouwd en kindjes. En had ik zoiets van, ik heb het even gehad. En ook met de garantie dat de job ook na de reorganisatie niet meer, dat ik daar niet in verder kon. En ik had dat wel nodig van, ofwel, zeker, ik was toen 32 jaar. Ik zoiets van,
dus je hebt een andere stap gezet.
Ik heb een andere stap gezet.
13 jaar. Ja. In het callcenter en alles wat er rondhangt. Ja. En wat ben je gaan doen dan?
Ik heb toen gebruik gemaakt natuurlijk van het outplacement verhaal. Omdat natuurlijk, hè, dus we zaten in een departement van 13 en we moesten gaan naar 6. En we konden eigenlijk vrijwillig tekenen eigenlijk voor een ontslag. Te zeggen. Maar daar zat het outplacement verhaal bij. En dat vond ik eigenlijk toen dat ik zoiets had van maar ik wist het nog niet goed. Ik had zoiets van ik heb wel wat competenties op vlak van plan. Ik wil daar verder in gaan. Hè. Maar ik wist het eigenlijk niet zo goed. Je krijgt daar natuurlijk een loopbaancoach die dat voor u ziet en die dat vraagt. En wel, zet eens een keer op papier wat je graag wilt doen. Ja, dat zijn dingen die we eigenlijk nooit op school hebben geleerd. Ik bedoel, je targets en je doelstellingen. Dus ik heb daar toen... Ja, dat was wel een hele oefening. Wat wil ik nu? En dan heb ik wel ergens gezegd van... Had ik non-profit... Verhaal, dat is misschien, hè, maar dat is ook niet dat ik dat direct toe zei, dat is geleid bij K naar boven gekomen, van misschien is dat wel iets voor u. Maar wel met het plannen en het coördineren, want dat was wel iets wat ik nog altijd graag doe. En toen ben ik eigenlijk, na trajecten, want dat is een traject van bijna 6 maanden, daar zit je eigenlijk ook letterlijk met mensen dan ontslagen zijn geweest.
Mm-hmm. Ja.
Directeurs, toch wel wat profielen, dat ik zoiets had van, ik heb vrijwillig getekend, maar er zitten ook mensen in, bij ons, in de groep toen, is dat echt wel even gewoon van, vanaf maandag moet er niet meer komen. Maar op zich, toen had ik wel zoiets van, ik ga wel verder, of ik ga toch een job zoeken in die non-profit sector. En toen kwam eigenlijk de vacature van Time for Society voor mij. Nee. Dat ik dacht van, dat is wel iets voor mij inderdaad, het organiseren van die maatschappelijke team. Dus wel altijd nog een link met bedrijf. Want dat vond ik ook toen heel belangrijk, van niet alleen maar pure non-profit, maar wel de twee.
En wat doet Time for Society? Zegt dat in kort? Wat is de essentie?
We zijn een VZW, gelegen in Mechelen, maar we zijn eigenlijk actief in heel België, waar we in de eerste plaats bedrijven eigenlijk helpen bij het coördineren en het faciliteren van hun CSR-beleid.
Ja.
De eerste plaats is dat...
CSR, Corporate Social Responsibility.
En nu is dat meer en meer sustainability geworden.
Ja.
En daar gaan we echt met hen samen een vrijwilligersprogramma uitwerken voor... Veel medewerkers, dan spreek ik echt over meer dan 2000 medewerkers. Maar ook een teamaanvraag, een team dat zegt, kijk, we zijn met 10 personen en we willen graag...
Want dat is een beetje de focus dan van het CSR-beleid waar jullie de nadruk op leggen. Zorgen dat medewerkers in het bedrijf tijd kunnen maken voor de samenleving.
Ja.
Time for society. Hè?
Ja.
Dat stuk vooral en daar eigenlijk in ondersteunen dat in allerlei programma's, groot en klein...
Dat is de bedoeling. Ja. Daar komt soms heel veel bij kijken, natuurlijk.
Ja.
Je moet ook meedenken met bedrijven. Bedrijven hebben natuurlijk... Sommigen hebben een strategie, anderen hebben geen strategie. Die moet je echt mee begeleiden. Ja. En degene die inderdaad heel duidelijk weet, de verschillende SDG-thema's, natuur, thema's rond armoede en dergelijke, die gaan we echt samen met hen uitwerken. Mm-hmm. En dan gaan we natuurlijk in functie, waar zijn ze gelegen? Het is niet de bedoeling dat ze 2 uur moeten rijden voor een maatschappelijke activiteit. Maar het is echt een link leggen met hun community, met hun stakeholders, want die VZW's maken deel uit van hun van die regio.
Boeiend, ja. Wij proberen in onze podcastreeks nu de link te leggen tussen drempels naar tewerkstelling, die we her en der ervaren, inclusief ondernemen, wat belangrijker en belangrijker wordt. Op welke manier zijn jullie daarmee aan de slag vanuit Time for Society of jij zelf?
Ja, ik vind dat zelf belangrijk, want wij hebben verschillende gesprekspartners. En het is niet omdat wij worden aangesproken aan een bedrijf dat zegt, we gaan dat direct doen.
Ja.
Dus inclusief ondernemen is de laatste jaar belangrijker en belangrijker geworden, omdat inderdaad wel bedrijfsleiders inzien van, kijk, we bereiken een bepaalde groep in onze maatschappij niet. En soms is het ook wel dankzij bepaalde projecten. En dan spreek je bijvoorbeeld over. Hè, we hebben nu concreet Switching Talent bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Waar dat we vanuit de Society, maar ook vanuit de andere partners, BBK, Blenders en ook Acerta, proberen om inderdaad medewerkers, soms ook HR-medewerkers zijn, om hen te laten proeven van een nieuwe werkplek.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld bij Time for Society merken we dat thema inclusief ondernemen enorm belangrijk is. Begint te worden en waar dat we bij bedrijven ook merken, bedrijven waar dat we dus Switching Talent voorstellen, dat zeggen van kijk, dat is voor ons een hele goede oefening dat bijvoorbeeld een HR-manager eens een keer gaat kijken of ga letterlijk over het werk niet gaat zien van hoe doet een VZW dat al werkt met anderstaligen of mensen met een beperking. Maar dat is soms een drempel. Hè. Mm. Dat je merkt ook van soms willen ze wel. Ze zeggen bedrijven, we willen dat graag doen, maar we vinden de kandidaten niet. En soms moet iemand, bijvoorbeeld bij Time for Society, inderdaad wel zeggen, maar er zijn wel heel veel mogelijkheden.
Ja.
En zo'n leerplekuitwisseling of een maatschappelijke activiteit kan natuurlijk een eerste stap zijn om te zeggen van, kijk, we willen daar wel werk van maken.
En leg nog eens heel even uit, niet zozeer voor mij, Laila, maar voor de luisteraar nu, wat is Switching Talent, waar je het over hebt? Dat is een project
waar
wij ook mee in betrokken zijn, dus wat we samen opgezet hebben. Maar vertel eens even.
Switching Talent is eigenlijk een project, hè, dus gesubsidieerd door Europa WSE. Dus zo'n project van 2 jaar, loopt nog tot eind van het jaar.
Mm-hmm.
En daar krijgen eigenlijk bedrijven en organisaties de kans om hun medewerkers te laten deelnemen aan een leerplekuitwisseling. Dus een medewerker kan inderdaad zeggen van, kijk, ik wil graag een bepaalde skill bijspijkeren. En zeggen bijvoorbeeld van een bepaald thema rond HR. En daar gaan we zoeken eigenlijk naar een andere leerplek, op basis van de leerbehoeften natuurlijk, waar dat die persoon 2 dagen kan bijleren. En daar is iemand ter plekke ook om die persoon te ontvangen. En bedrijven of organisaties kunnen dat natuurlijk vanuit verschillende redenen doen. Bij Time for Society ligt de focus vooral op het sustainability-verhaal. Maar bij VBEK bijvoorbeeld, dat is dan een leerplekuitwisseling voor kinderverzorgsters, van de ene klas naar de andere, om inderdaad dingen gaan bijleren, omdat wij ook wel geloven vanuit het lerend netwerk, want Switching Talent is ook een lerend netwerk, omdat wij echt wel geloven van dit is een andere manier van leren. Hè. Het is niet alleen maar een andere werkplek, maar ook een andere leefwereld soms. Ja. Andere manier, een andere invalshoek. En dat zorgt er wel voor dat de medewerker teruggaat naar zijn bedrijf en die pakt dat automatisch ook mee. Dus die gaat ook dingen in vraag stellen. Dat is niet altijd negatief, maar soms kan dat wel extra inspiratie geven. En dat is ook, dat leunt ook wel heel diep bij hetgeen wat wij met Time for Society ook wel willen, dat medewerkers ook wel andere inzichten zien en dat ook meepakken in hun job.
Voilà, dus dat is natuurlijk het unieke aan heel dat Switching Talent. Als mensen nood hebben aan een nieuwe vaardigheden of als ze nood hebben aan nieuwe expertise voor een stuk, dan kunnen ze naar opleidingen sturen of je kunt ze misschien in je eigen bedrijf op de werkvloer bijscholen. Maar Switching Talent richt er zich toe om eigenlijk mensen eens een keer een aantal dagen in een andere omgeving, in een andere bedrijf of organisatie mee te laten draaien en daar vanuit de ervaring eigenlijk nieuwe vaardigheden en nieuwe inzichten op te doen. En we weten ondertussen allebei dat de mensen die dat gedaan hebben daar ook enthousiast over zijn. Hè? Dus dat werkt ook echt.
Want we merken natuurlijk ook, de leervraag blijft hetzelfde. Dat nu is, ik wil iets bijleren over Excel of heel, dat kunnen soft of hard skills zijn. Maar het is vooral de uitwisseling tussen 2 bedrijven, verschillende sectoren, non-profit, maar ook gewoon andere sectoren, de hout, een dienstenbedrijf bijvoorbeeld, waar dat je op die 2 dagen, want het is minimum 2 dagen, echt wel andere inzichten ziet. En bedrijven, natuurlijk zijn er heel veel bedrijven en organisaties daar iets opleidingen organiseren en daar ook wel bepaalde targets in moeten behalen. En dit kan natuurlijk wel een andere manier van bijleren zijn.
Zeker, zeker. Ik denk dat het een methode is die gaat blijven. Hè? Dus we doen dit nu samen in een project dat tijdelijk is, maar we moeten er echt over nadenken. Hoe kunnen we dat continueren? Want het blijkt gewoon dat het effectief is, hè, dat het werkt. Ik ga trouwens toevallig vanochtend afgesproken met een directeur van een ander sociaal onderneming dat ik zelf binnenkort 2 dagen ga speechen.
Ja.
Dus ik kijk er echt naar uit.
Ja, maar ik ook, want ik heb in juli, binnen 2 weken, ook een switch met Acerta, omdat we natuurlijk ook als partners vinden van, kijk, wij moeten ook, en dat ook met alle activiteiten, als je iets verkondigt aan anderen, moet het zelf ook uitproberen. Ja, dus ik ben ook eens benieuwd naar mijn switching traject.
Ik ga even terug naar ons thema, zo van tewerkstelling en kansen op tewerkstelling. We stellen helaas vast dat zelfs in een krappe arbeidsmarkt dat we in België en in Vlaanderen nog veel talent onbenut laten. Hè? Mm-hmm. Dat er, als je het andersom draait, voor veel mensen blijkbaar toch nog heel veel drempels liggen om echt aan die arbeidsmarkt volwaardig te kunnen participeren. Als jij daar nu vanuit jouw ervaring en blikveld naar kijkt, wat zijn voor jou dan zo spontaan een aantal belangrijke drempels die jij ziet?
Ik zie vooral, want toen ik net begon te werken, had ik inderdaad altijd zoiets, omdat ik ook natuurlijk als jongere heel actief was, hebben we heel hard gefocust op taal en studies. Nu, geleidelijk aan heb je al een groep dat opgeleid is en de taal al perfect spreekt, of meerdere talen. En dan merken we inderdaad dat zij ook moeilijkheden hebben op die arbeidsmarkt. Op een bepaald moment heb ik zoiets van, die werkgevers, dat klopt toch niet. Dat zit toch op de deur, er is geen match en dat komt niet goed, En geleidelijk aan, met Time for Society weer te werken, heb ik natuurlijk heel veel contact met heel veel bedrijven. Ik zeg van, maar die intentie is er wel, dan bij het management bijvoorbeeld. Dus zover ben ik natuurlijk absoluut al. Er is altijd werk aan de winkel natuurlijk. Maar we zitten echt met een gemotiveerde CEO's, gemotiveerde HR-mensen.
Ja.
En er is nog altijd werk aan de winkel, laten we eerlijk zijn. En dat we toch ook wel merken van, kijk, er is geen match. Ik denk dat er soms ook wel wat werk moet gebeuren rond vacatures. Soms, ik had ook een paar maanden geleden ook gehoord van iemand dat ook wel werkt bij een zeer groot bedrijf. Ik hoorde toch wel vaak dat de jongeren tot hier komen en denken, oei, ik ga toch niet gaan solliciteren, want ik kan toch niet werken bij zo'n groot bedrijf. Okay. Dus ik denk mindset, dat merk ik ook meer en meer, ook in mijn generatie toch alleszins. Dat ik merk van er zijn competenties, er zijn, daar is op zich niks aan te merken, maar het gevoel van, dat kan ik niet. Of ik kan toch niet solliciteren voor die job. Dus dat is ook wel, als ik eerlijk zijn, voor die groep, die dat toch wel de competenties heeft. Want er zijn ook natuurlijk, maar daar kunnen we straks nog even over hebben. Die groep, dat we merken van, niet de stap durven zetten. Dus zelf daar is wel... En die mindset, maar die komt er niet zomaar. Voel ik me daar ook deel uit van. Die mindset komt niet zomaar. Dat komt al van jongs af aan, man op school. Inderdaad. En dat is spijtig nog niet. Ik heb ook een zoon van 12 in het middelbaar. Heel vaak van benadruk wat ze niet kunnen. We zijn ook soms wat perfectionistischer, inderdaad. Van, ik kan nog niet gaan solliciteren, want ik heb die en die competenties nog niet.
Ja.
Dus daar is volgens mij ook wel heel veel werk aan de winkel. De mindset al jarenlang, want dat is ook, ik heb ons ook meer wat verdiept in de neuropsychologie de laatste jaren. Gewoon als je al kind al vaak hebt gehoord van, je kunt dat niet, of de taal dat je thuis spreekt is niet goed, of de godsdienst dat je beleeft is niet oké. Ja, dat zit ergens in dat hoofd en dat gaat er niet zomaar uit. Dat is een work in progress en dat begint nu wel te komen.
Want wat zouden we daar nog veel meer voor moeten doen om dat te keren?
Ik denk vooral een netwerking. De netwerkmogelijkheden, dat ze ook kunnen zien inderdaad. Die voorbeeldfuncties ook meer en meer. Dat is nu wel de laatste jaren wel een tendens aan het worden van inderdaad degene dat het hebben gemaakt, maar niet van van thuis situaties of dergelijke. Dat spreek ik echt door iemand dat heeft moeten vechten letterlijk voor zijn functie. Dat die meer en meer ook wel publiek zich uitspreken. En dat is inspirerend voor die groep om te zeggen van ik kan dat ook.
Rolmodellen,
ja.
Ik hoor u toch ook wel een paar keer naar onderwijs.
Ik heb heel veel ambities, ik zei dat altijd, maar onderwijs is een heel moeilijk stuk. De leerkrachten die dat echt u aanmoedigen en dergelijke, dat zijn leerkrachten dat je niet vergeet. Dat zit bij mij ook uit zo'n leerkrachtboekhouding. Die kom ik amai, Laila, goed gedaan. Dat zijn zo dingen dat je vergeet dan niet. Hè.
Ja.
Maar de anderen, die vergeet ik ook niet. Dat zijn die stille stemmetjes van, je kunt dat niet. En want bij mij hebben ze ook in het laatste jaar van de lagere school ook, ik weet dat nog, postmama zat naast net. Mevrouw, ik zeg zo, uw dochter, wat zit met haar handen doen? Hè, want... Dat is, en ik zit daar dus bij. Dus denk ik achteraf, omdat ik er nu ook wel meer over bezig ben, dan denk ik, weet je, dat zijn dingen dat je eigenlijk meepakt van, ik kan dat niet. Nu, ik heb dat nu minder en minder, maar in het begin, toen ik bij Time for Society werkte, als ik in een bedrijf binnenkwam, dat ik dacht,
maar, je bent daar ondertussen wel wat uitgegroeid.
Ja, ik ben daar al wat uit.
Maar, misschien zeg jij in die zin wel een uitzondering, hè? En dat heel veel mensen in dezelfde situatie dat jarenlang meedraagt, ook onbewust.
Moet aanmoedigen om...
Veel te weinig van bewust, denk ik, ook in onderwijs bij uitstek, maar ook op andere omgevingen, hoe al dat soort van kleine ontmoedigingen op den duur eigenlijk gewoon een groot trauma worden. Hè? Wat dat je in beste geval van kunt genezen en overheen kunt geraken, maar in heel veel gevallen wellicht ook niet.
Ja.
En dus daar is nog wel wat werk.
Ja, ja. Omdat we soms, als ik het discours bekijk van de laatste 20 jaar, en ik heb ook mee als student mee het discours gevolgd, inderdaad, van we moeten onze jongeren stimuleren om te gaan studeren, de taal te spreken. Maar ik heb ook altijd gezegd, en ook om met ouder te worden, letterlijk, ik zoiets heb van, ja, maar we hebben het al gedaan. En dat is nog altijd hetzelfde discours als we kijken in verenigingen of in de politiek, dat ik denk, ja, maar we zijn echt wel 2e, 3e generatie verder. En we zijn nog altijd bezig over de taal. Ja, tuurlijk, dat weten we. Hoe die oplossing dat u nu zegt, is niet van belang voor mij. Ik kreeg ook, toen mijn zoontje in het eerste leerjaar zat, of nu, dat was 3e kleuterklas, een briefje mee van, gelieve met uw kind Nederlands te spreken. Dat zijn zo dingen dat ik denk van, ja. Ik dacht, ik pak dat papiertje daarmee. Ik dacht, oei, ik ga daarmee naar de jeugd. Ik zeg, ja, maar wat is jullie taalbeleid? Want dat zie je toch in het dossier van een kind. Ah ja, maar ja, ik zeg, maar ik moet dat briefje niet in mijn boekentas, de boekentas van mijn zoon krijgen. Ja. Allee, ik ben daar wel heel gevoelig. Ik had zoiets van, ja. Ja, maar nee, maar ik zeg, nee. Dat zijn gericht communiceren, alstublieft. Als je inderdaad merkt dat een kind... En ik versta het, hè. Ik versta het. Ja. Ik heb ook leerkrachten in mijn vriendenkring. Maar daar heb ik eigenlijk op dat moment geen boodschap.
Hmm.
Omdat taal, ja... Dat zijn andere issues. En ja. Elke doelgroep heeft een andere aanpak nodig. En er zijn inderdaad heel veel mensen die dat wel nood hebben in die taallessen om inderdaad naar de arbeidsmarkt voor een job en dergelijke. Dat is, en ook voor te kunnen functioneren in de maatschappij, is enorm belangrijk. Maar...
Ja. We hadden het net over die drempels, hè. Zo zijn we hierbij terechtgekomen.
Ja.
Self-limiting belief
kwam
heel duidelijk naar boven. En zijn we even gaan graven van waar komt dat dan vandaan. Dus er zijn wel een aantal oorzaken die je kunt naar boven halen. De manier waarop dat er vacatures geplaatst worden, omschreven worden, heb je even naar verwezen. Hè, dat werd wellicht ook verborgen allemaal nog drempels inhouden voor bepaalde mensen. Zijn er andere dingen waar je nog wou bij stilstaan, zo drempels, om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toch gemakkelijker die stap naar de arbeidsmarkt kunnen zetten?
Bedrijven terecht hun medewerkers vier maken om daar mee te werken. Hè? Dat is de employer branding. En dat merkte ook. Ook naar de War of Talents natuurlijk. Want ja, dat is de medewerkers ook bij u hadden. Hè? En dat je merkt van, als die medewerkers, hè, een vriendin of iemand in hun familie kunnen warmmaken, ja, chique, tof. Hè? En die stelt dat ook uit. En dan zullen er ook automatisch ook meer mensen geïnteresseerd zijn om daar bij te gaan werken. Je merkt dat bijvoorbeeld ook naar de social media natuurlijk. Ook bedrijven die dat toch wel communiceren, maar op een authentieke manier. Alsjeblieft. Het is natuurlijk, inclusie en diversiteit is nu tegenwoordig een beetje een modewoord. Maar het moet nog altijd wel... Ja, want anders valt het ook uit de boot. Hè. Als bedrijf moet ook wel ervoor zorgen, alles wat je communiceert, dat toch ook wel een beetje... Hè, dat je medewerkers dat ook kunnen staven. Hè. En dat helpt ook wel. Van inderdaad, amai, tof. Bij dat bedrijf wil ik graag gaan werken. Want ja, ik mag toch mezelf zijn.
Op welke manier uitziet dat dan?
Onze klanten worden diverser, onze consumenten worden diverser. Ja, die hebben andere feestdagen.
Mm-hmm.
Inderdaad, dat je eens een keer zegt van, ah ja, zeg, fijn suikerfeest, einde van de Ramadan.
Ja.
En dat zijn dingen, dat wordt opgepikt. Ja. De jongere generatie, Gen Z's, ja, die kijken niet naar het nieuws. Hè.
Ja. Maar ook een grote opportuniteit.
Ja, inderdaad. Ja, morgen het offerfeest. Maar ik was daar wel aangenaam door verrast dat sommigen inderdaad met het einde van de Ramadan ook wel zeggen. Omdat inderdaad, als ik in de kerstperiode, als klanten in onze bedrijven zijn ook, dat zijn ook mensen waar ik heel nauw mee samenwerk. Wel, die krijgen ook van mij altijd fijne feestdagen. Hè.
Ja.
En dan vind ik het ook wel fijn dat iemand tegen mij een keer zegt, goed feesten morgen of zo. En ook maar op een officiële manier ook. Dat wordt, En dat zijn dingen dat de Gen Z's, hè, als we het hebben over Gen Z, volgen dat op Instagram, filmpjes. Tegenwoordig maken ze zelf een filmpje. Maar kijk, tof. Zie eens wat ze bij ons hebben gedaan. Ze hebben hier bij ons een feestje georganiseerd. Einde van de Ramadan bijvoorbeeld. En dat is een feest waar alle collega's aanwezig zijn. En dat wordt opgepikt. En dat zien ze ook. En dat zal ook de drempel verlagen om die jongeren of die werkzoekenden aan te trekken. Het moet niet altijd die dure mediacampagnes zijn, hoor. Ja.
Nee, dat is waar. Liefst niet.
Nee.
Jij gaf al een paar keer aan dat er zowel wat gezond activisme in uw lijf zit. Hè? En als we daar eens even op doordenken, zet de klok 5 jaar of 10 jaar verder. Wat zou van jou een geweldig gelukkige dame maken, terugkijkend op wat je gerealiseerd hebt? Waar droomde van?
Wat ik van droom is natuurlijk ook op de agenda zetten. Dat inderdaad zeggen van, kijk, dat lukt ons niet en we willen daar iets graag aan doen. Dat vind ik eigenlijk wel, als ik 8 jaar geleden was dat inderdaad. En de thema's rond sustainability, dat zijn verschillende thema's, hè, niet alleen maar inclusie. Maar ik ben altijd wel blij als ik inderdaad iemand voor mij heb die dat zegt, ja, we gaan inderdaad zo'n vrijwilligersprogramma uitwerken. Maar dat ook zegt, ja, zeg, we zitten toch daar en daar met een aantal vragen dat ik ze vanuit mijn expertise en een aantal tips kan geven. Maar of dat ze daar zich alleszins in gaan verdiepen. Mm-hmm. Want het is niet alleen maar van, kom, we gaan even hier een schone campagne opzetten. Het begint echt, ja, intern ook. En dat is change management, dat is niet gemakkelijk om daar... intern, dus ook met aanneem van mensen met beperking bijvoorbeeld, dat we niet altijd vanuit gaan dat al uw medewerkers daar open voor staan. Bijvoorbeeld, want dat heeft een impact op uw werk, hè, op productiviteit en dergelijke. En dat is iets waar je, vooral dat je daarmee start, moet je er ook eerst voor zorgen dat het... Dat
en hoe kunnen ze daarbij helpen? Zijn dat dingen die jullie zelf ook verwijzen daardoor?
Ja, we hebben bijvoorbeeld vooral via de projecten eigenlijk, proberen we daar rond die duurzame HR. Dan proberen wij wel een aantal dingen uit. Nu onlangs hadden we een We Are Able project en een Erasmus Plus, waar dat we echt een spel hebben ontwikkeld. En dat is ook iemand die dat effectief rond dat project heeft gewerkt. Een pedagoge die dat echt een talent game heeft uitgewerkt voor HR-manager. Dat ze inderdaad eens een keer, of teamleaders, dat ze eens een keer kunnen testen met hun collega's. En daar zit bijvoorbeeld een aantal kaartjes in. Daar zit een positieve collega en een negatieve collega. Ja, ja. Dus dat is iets wat we inderdaad buiten de maatschappelijke activiteiten, dat we ook wel, omdat we in gesprek gaan met die bedrijven of die organisaties, dat we dat ook wel proberen mee te pakken en daar proberen iets uit te werken of mensen samen te brengen. Of de sustainability professional bijvoorbeeld. Ja, de sustainability manager voelt zich meestal heel alleen in het bedrijf. En zeker als ze daar niet altijd nogal een paar dingen op de agenda moet plaatsen. En dat proberen we die mensen samen te doen. Nu, donderdag, vrijdag en maandag hadden we een masterclass voor de Franstaligen en de Nederlandstaligen. Ja. En dan zetten we ze samen. En dan hoort je ook mensen van, oké, hoe doen jullie dat? Hoe doen wij dat? Want dat is iets waar ik wel heel hard in geloof, is als je mensen samenbrengt, dat mensen ook wel... Absoluut. Dat doen we via switching, maar ook via onze masterclass nu. Dat ook mensen dat meepakken en niet kopiëren, want elk bedrijf is anders. Ja. Maar als inderdaad, dat bedrijf slaagt er wel in bijvoorbeeld om inclusief te ondernemen. Wij niet, wat kunnen we doen? Maar het moet wel gedragen zijn. Hè? Ik bedoel, het is niet van, kijk, we gaan het hier even doen omdat iedereen het wil doen. Hè? Ja. Het is vooral van, kijk, je maakt heel erg... Als bedrijf zit je in een bepaalde stad, kan het niet zijn de dag van vandaag dat je in Mechelen of in Brussel of in Antwerpen bedrijven hebt waar dat nog altijd geen vertegenwoordiger is van de maatschappij. En die komen we spijtig nog wel altijd tegen.
Artemis, ik kijk af en toe ook eens naar jou. Hè. Welke brandende vraag ligt er op jouw lippen?
Leila, je hebt het daar juist al even vernoemd, het belang van rolmodellen. En je refereerde even naar een leerkrachtboekhouder, maar wie is jouw rolmodel of is jouw groot rolmodel geweest?
Goh, dat is een moeilijke vraag, hè? Mijn rolmodel. Ik heb eigenlijk altijd, van jongs af aan, altijd in die bedrijfswereld willen werken. Als jong kind eigenlijk al. Dus ik weet niet wie dat er toen mij heeft geïnspireerd om daar... Hè, want ik zeg het, opgegroeid op de boerenbuit. Ja, ik vond vooral die leerkracht toen, dat was iemand die dat... En het kan wel zijn, want ik geef nu ook wel lessen aan Thomas Moor... aan de toekomstige eventplanners, dat ik misschien wel ergens terug in het onderwijs terechtkom, wie weet. Maar ik had toen altijd zoiets van, dat was echt zo'n leerkracht die dat aan mijn passie deed. En ook altijd die aanmoediging van, oké, goed gedaan, Laila. En die wist ook dat bij mij wiskunde ook moeilijker ging. En dat was, misschien dat ik dat daar heb meegenomen als...
Het is toch opvallend om te zien hoe vaak dat mensen, als je inderdaad die vraag stelt, terugverwijzen naar 1 of 2 of 3 leerkrachten die het verschil erin maakten.
Ja.
En eigenlijk is dat ook wel heel mooi, hè, dat we toch, want je kunt veel over het onderwijs zeggen, dat dat een tanker is en dat er van alles moet gebeuren, maar toch, gelukkig, lopen er nog zoveel krachtige leerkrachten die mensen inspireren en toch weer een stukje boven zichzelf weten uit te doen stijgen. En dat is toch weer hoopgevend om dat weer eens bevestigd te
hebben. Ja.
onderwijzers, leerkrachten die allemaal luisteren, geweldig bedankt.
Ja,
en doe ze voor.
Ik tel.
Je luisterde naar Let's Talk, de podcast waarin we de dialoog voeden rond inclusie op de arbeidsmarkt, impactvolle initiatieven onder de aandacht brengen en minder gehoorde stemmen aan het woord laten. Was je geboeid? Zette dit gesprekje aan het denken? Ben je zelf graag één van onze volgende gasten? Laat het ons weten, volg ons op social media en abonneer je zeker op deze podcast.